Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Organisaties werken hard aan hun wendbaarheid, organiseren agile en scrummen erop los. Past de traditionele performance cyclus dan eigenlijk nog wel? Bij IT-bedrijf CGK gaat dat helemaal anders. HR staat bij hen ten dienste van die wendbare organisatie. Hoe ziet dat agile HR-beleid er dan eigenlijk uit? Zijn er nog wel functioneringsgesprekken en wat doe je bij sollicitatiegesprekken? Deze aflevering van PeoplePower maken we samen met het Top Employers Instituut. En te gast zijn Aniek Stalmans, zij is CHRO bij CGK. En Steven van Raamdonk, hij is Regional Manager Benelux en Nordics bij Top Employers Instituut. Fijn dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Steven en Aniek, wat fijn dat jullie er zijn. Steven in de studio, Aniek in haar studio in Hasselt. Hier een stukje vandaan, maar toch dichtbij. Aniek, ja, dat agile heeft natuurlijk een enorme opkomst gedaan de afgelopen jaren. Zo nieuw is het nou eigenlijk ook weer niet. Hè? Want ik heb ooit eens een keer Jeff Sutherland mogen interviewen. En die vertelde mij dat het ongeveer tegenwoordig denk ik een jaar of 25 oud is. Dat hij het begin heeft bedacht van agile organiseren. Waarom is het nou zo noodzakelijk dat HR zich ook gaat aanpassen aan die nieuwe manier van werken?
Binnen CGK zijn wij eigenlijk altijd al wel pionier geweest in de agile manier van werken, maar eigenlijk vooral binnen applications in feite. En ja, naarmate de tijd vordert en je ziet dat de wereld in IT ook heel snel verandert, moet je daar als ondersteunende organisatie, en dat is niet alleen HR, maar ook bijvoorbeeld het legal departement is daar actief mee bezig, je moet eigenlijk kunnen inspelen op die snelle veranderingen in feite, want anders word je eigenlijk niet meer als geloofwaardig gezien als ondersteunende afdeling. En zeker binnen HR, we zijn heel visibel binnen de organisatie en moeten dus heel snel kunnen inspelen op alles wat er verandert binnen de context van de organisatie.
Ja, hoe zou je dan dat agile HR, hoe zou je dat dan omschrijven? Hoe definieer je dat?
Oh, wij proberen eigenlijk zo kort mogelijk bij die business te zijn en wel enkele ankerpunten te hebben. Dus binnen ons HR-beleid hebben wij wel processen waar we ons eigenlijk aan confirmeren. Maar die staan niet in steen gebeiteld, zal ik zeggen. Wanneer de situatie verandert en de noodzaak zich opdringt op anders te gaan werken, dan zullen wij dat doen en gaan wij desnoods ook de processen aanpassen. Maar we proberen die processen ook zo holistisch mogelijk op te zetten, zodat die ook vrij ingevuld worden in functie van de behoeften van een bepaalde business. Wanneer je bijvoorbeeld, we zijn een bedrijf die actief zijn in de informatica, zowel in infrastructuur als in de applicatieomgeving. En ja, het type mensen dat werkt in de ene omgeving of de andere omgeving is soms wel verschillend. Ook het type activiteiten is verschillend. En dat vraagt soms een andere aanpak in feite. Dus we proberen binnen de lijnen die we uitgezet hebben, te horen van ja, hoe moet dat nu ingevuld worden in een bepaalde business. En daarvoor hebben we binnen HR, bijvoorbeeld HR Business Partners, die heel nauw samenwerken en eigenlijk virtueel deel uitmaken van de divisies zelf in feite. Dat is eigenlijk de manier waarop wij die agility toch wel proberen in te bedden in onze algemene manier van werken.
Maar wat je vaak ziet bij agile werken is dat er in sprints gewerkt wordt. Dat het kleine clubjes zijn die samenwerken aan iets wat ze op kunnen leveren. En wat code of een functionaliteit van een programma of een website. Hoe vertaalt zich dat naar HR? Werken jullie ook met dagstarts? Zijn jullie in Scrum teams aan het werken? Proberen jullie concrete producten op te leveren zo snel mogelijk?
Goh, wij hebben wel een aantal projecten die we jaarlijks definiëren, hè, waar dat we aan willen werken om de business verder te supporteren. En dat proberen we dan wel met kleine resultaten, een timing eigenlijk op te stellen tegen wanneer dat we de resultaten willen neerzetten. En dat is ook met multidisciplinaire teams in feite. Dus dat is niet enkel en alleen mensen vanuit HR die daarbij betrokken zijn, maar ook vertegenwoordigers van de business. Zodat we eigenlijk elke keer ook de voice van de business mee kunnen betrekken in wat dat we bedenken om de business verder te gaan ondersteunen in feite. Ja. Wanneer je echt spreekt over bijvoorbeeld Scrum meetings, dat hebben bijvoorbeeld onze recruiters wel. Hè. Dus zij gaan kijken van welke vacatures staan er momenteel open, zijn er nieuwe bijgekomen, moeten we misschien even een herverdeling doen van de vacatures waar we op zoeken. Dus daar spelen we echt wel heel kort op de bal.
Ja. Zie je dit nou meer terugkomen, Steven? Want zeker de IT, maar ook de hele bancaire sector, die zijn allemaal enorm aan het investeren in agile werken, als ze het niet al doen. In Nederland heb je natuurlijk ING die daar koploper in is, durf ik nog wel te zeggen. Dat vraagt ook andere dingen van HR. Ja, we gaan het zo nog wel met Aniek over, maar zeker de performance cyclus. Hè, als je drie keer per jaar een gesprek hebt vanuit HR en het en binnen Scrum zit ingebakken dat je elke twee weken eigenlijk een gesprek hebt. Ja, dat past niet meer op elkaar.
Nee, dat klopt. We proberen daar in grote mate ook aan tegemoet te komen in de survey die wij aan onze kandidaat topemployers voorleggen. Als je mij vraagt, staat er in je survey, werk je agile binnen HR? Dan zeg ik nee. Maar als je gaat kijken naar alles wat er gevraagd wordt, dat indirect of direct met flexibiliteit en met wendbaarheid te maken heeft, dan zeg ik, ja, het is enorm. De hele survey steekt er eigenlijk vol van. Dus wij verwachten wel, omdat het gewoon het nieuwe normaal is, flexibiliteit, wendbaarheid wordt nu eenmaal verwacht, hè. Annick gaf het er straks ook al aan, van een nieuwe organisatie. Men verwacht het gewoon, dus logischerwijze, ons onderzoek volgt de trends in HR. Je sprak over performance management, nieuw is continuous feedback. Dat zit sinds enkele jaren nu in onze survey. En je merkt effectief dat meer en meer bedrijven daar beginnen op over te stappen. Met de nodige moeilijkheden, dat moeten we er ook wel bij vertellen. Hè, want daar komen dan direct zaken bij kijken, zoals hoe doen we het dan met bonussen of met verloning, et cetera, et cetera. Dus het is allemaal niet zo simpel, maar de weg is duidelijk ingeslagen. Ik denk, in eerste instantie gewoon uit noodzaak door de veranderende businessomgeving. En geleidelijk begint het ook meer en meer in het DNA van bedrijven te zitten.
Ja. Aniek, tegen welke dingen liep je nou aan in jouw vakgebied binnen HR, waarbij je zei van doordat wij met z'n allen agile zijn gaan werken, dat klopte gewoon niet meer. Ik gaf je zelf al even het voorbeeld van die performance cyclus, drie keer per jaar met elkaar praten, terwijl eigenlijk in die Scrum dynamiek je veel vaker al met elkaar het hebt over hoe gaat het en aanpassen. Wat zijn andere dingen die niet meer klopten eigenlijk?
Het is niet zozeer wat klopt niet meer, maar eigenlijk is het een evolutie die je gewoon moet doormaken, want je mag natuurlijk ook niet doorslaan in dat agile en denken dat je agile bezig bent. Maar uiteindelijk verstarren, hè? Bijvoorbeeld die continuous feedback. We geven om de maand of om de twee maand feedback. Maar als je dat dan ook weer allemaal in systemen wil gaan bevatten, dan loop je toch wel ergens ook het gevaar dat je gaat verstranden in heel veel extra administratie. En dat willen we eigenlijk net vermijden in feite. Dus dat is eventjes een beetje de goede middenweg zoeken. Dat je geen nieuwe zaken gaat ontwikkelen die nog veel meer star zijn dan het oude, waar dat je één keer per jaar eigenlijk een functionerings- of evaluatiegesprek hebben. Dus voor de duidelijkheid, we hebben ook nog wel op vaste punten het gesprek waar we het echt verwachten dat het in de tooling vastgelegd wordt in feite. Maar langs de andere kant stimuleren wij leidinggevenden om echt regelmatig feedback te geven aan hun medewerkers over hun prestaties en dergelijke. Dus niets mag ooit een verrassing zijn voor een bepaalde medewerker in feite.
Ja, dus dat ene officiële gesprek hebben jullie nog steeds? Hoe ziet verder die performance cyclus bij jullie er dan uit?
Eigenlijk wordt dat ook ingevuld door de leidinggevende van een bepaalde afdeling zelf. In sommige afdelingen zeggen ze van kijk, we willen dat echt formeel één keer per maand hebben of één keer om de twee weken. In andere afdelingen gaan ze daar wat op een andere manier mee om en geven ze aan kijk, ik heb regelmatig one-to-ones met mijn medewerkers. En één onderdeeltje daarvan is ook dat ik praat van, voelt die medewerker zich nog goed in de job die hij doet? Wat zijn zijn ambities in feite? Dus eigenlijk kan dat nog variabel ingevuld worden door leidinggevenden.
Oké, dus het is eigenlijk veel meer fluïde geworden. Afhankelijk van waar een leidinggevende behoefte aan heeft. In plaats van dat het een star systeem is waarbij, het is weer de tijd van het jaar en we moeten weer.
Inderdaad. En eigenlijk, we merken dat ook wel vanuit HR. En dat is ook wat onze rol. Als wij echt zien dat er bijvoorbeeld tot ontslag overgegaan wordt en de medewerker valt echt uit de lucht, dat kan gewoon niet. Dan weten we dat er ergens iets aan de hand is. En dat we die leidinggevende ook verder moeten gaan begeleiden. Hoe geef je eigenlijk continuous feedback aan je medewerkers? Wat ook wel een van de belangrijke zaken is dat mensen ook een stukje de technieken zich eigen maken om die continuous feedback te geven. Je moet ook wel altijd op elk moment iets hebben om zinvol over te praten in feite. Het mag niet een verplicht nummertje worden, bij wijze van spreken. En daar proberen wij ook wel echt vanuit leadership opleidingen en trainingen te geven, waarin medewerkers getraind worden in deze skills. En het voordeel van dat op een continue manier te doen, is natuurlijk dat medewerkers er ook altijd beter in worden. Want anders, als je dat echt maar één keer per jaar doet, dan kan je eigenlijk zoveel trainingen organiseren als je wil, maar die gaan nooit renderen. Want mensen die daar niet echt hun sterkte in zien, die gaan dat eigenlijk ook weinig gebruiken dan.
Ik vroeg me af, Annick, vanuit het perspectief van de werknemer, degene die beoordeeld wordt, ik weet niet, gaan jullie na hoe tevreden zij zijn met de manier van werken? Dus van enerzijds een aantal formeel of één of twee formeel vastgelegde gesprekken en voor de rest continuous feedback die niet per se gecapteerd wordt. Krijg je soms te horen dat er een discrepantie is tussen wat doorheen het jaar is gezegd en wat dan uiteindelijk op de echte review passeert?
Nee, eigenlijk valt dat heel goed mee. Vroeger kregen we daar echt regelmatig klachten, bij wijze van spreken, over van ik herken dit helemaal niet. Hè. Die manager is het hele jaar, heeft hij nooit iets gezegd en nu komt hij plots met een lijstje, allemaal punten die hij doorheen het jaar in een apart boekje genoteerd heeft van dit is voor tijdens de evaluatie. Dat horen we eigenlijk quasi nooit meer. Dus ik kan het me zelfs niet meer herinneren dat er daar nog iemand ooit een opmerking over gegeven heeft. In feite dat het echt de hele lading van allerlei zaken die beter moeten, over iemand uitgestort worden. Dat gebeurt eigenlijk niet meer.
Nee. Annick, je zei al, het valt allemaal wel mee. Je moet niet alles gelijk, niet alle schepen verbranden, niet alle HR-instrumenten die je hebt wegdoen. Mm-hmm. Maar er zijn toch een aantal dingen die we ooit bedacht hebben en die nu naar mijn idee zouden moeten gaan wringen, zoals functiebeschrijvingen, functiewaardering. Als je elke twee, drie weken een andere rol speelt in een ander team, hoe ga je daar dan mee om?
Eigenlijk hebben wij wel functiebeschrijvingen nog, maar die zijn zeer generiek. Dus eigenlijk, we hebben een beperkt aantal functieomschrijvingen die vrij generiek zijn. En waar dat we eigenlijk medewerkers onder mappen in feite. Maar we geven aparte doelstellingen van wanneer dat je een bepaald project start. Geven wij vooraf doelstellingen en dan volgen wij die systematisch op in feite. Maar de exacte Ja, de exacte resultaten worden nooit in een functiebeschrijving omschreven in feite. Wel, ja, waaraan grosso modo verwacht wordt in een bepaalde functie.
Maar houdt dat in dat je een functieomschrijving hebt? Je bent software engineer en je hebt junior, medior, senior en dat is het. En specifieker dan dat wordt het niet.
Ja, de technologie of zo staat daar niet in, maar er staat wel in dat je... analytisch stukje moet kunnen denken, dat je de basics eigenlijk, de basic skills van een softwareontwikkelaar, die staan er dan wel in feite. Hè. Er staat in dat je op regelmatige tijdstippen moet testen wanneer je een stuk software geschreven hebt, dat je op een agile manier met collega's samenwerkt, want zij doen altijd pairing, hè? Dus ze gaan eigenlijk met twee altijd een stuk software schrijven. Dus dat soort zaken staan daar wel in natuurlijk. Hè?
Ja, en dat zorgt ervoor dat je de ruimte hebt en de flexibiliteit om dat aan te pakken. Een van de vraagstukken die ik wel eens langs hoor komen van bedrijven die heel erg agile zijn gaan werken, is dat er weinig, traditionele carrière ladder is er niet meer. He, dus vroeger was het natuurlijk zo, he, je was goed in je vak, je werd beter in je vak en op een gegeven moment kon je ook leidinggevende worden. Die carrière ladder die is bij heel veel organisaties verdwenen, want je zit in een agile team en je hebt rollen en je ontwikkelt jezelf wel, maar je kunt geen, het is lastiger om status te verwerven. Hoe pakken jullie dat aan? Zie jij dat ook?
Ja, wat is status dan eigenlijk? Hè? Op zich willen mensen op een gegeven moment, want je hebt altijd wel mensen die meer junior zijn, mensen die meer aankunnen op een bepaald moment in hun carrière dan andere mensen. Er moet ervaring opgebouwd worden en dergelijke. Dus ja, je moet er toch nog wel ergens een onderscheid gaan maken, gewoon voor het gevoel van fairness in feite. Dus wij hebben sowieso nog wel ons functiehuis. Daarin zitten ook 8 loonbanden en we hebben eigenlijk toch wel per type functie, hè, wanneer je bijvoorbeeld in development zit, ja, wat is dan een logisch groeipad wanneer je start vanuit een development rol in feite. En dat kan dan gaan tot applicatiearchitect en dat soort rollen. Maar wij zien daar ook zijsprongetjes in. Bijvoorbeeld, je kan ook een zijsprong maken naar projectmanager of projectleader en dergelijke. Het is geen vastgebeiteld pad, maar wij geven wel zo wat ideeën, wat zijn nu logische groeipaden naar de ene of de andere rol. En wij stimuleren wel via CEO van je carrière, is eigenlijk een thema waar we rond gewerkt hebben, dat mensen eigenlijk zelf eventjes gaan denken van, ja, waar wil ik nu de nadruk op leggen in een bepaalde job die ik uitoefen? En welke functie sluit daar dan generiek gezien het meeste bij aan in feite?
Ja, wat ik er hier aan kan toevoegen vanuit het standpunt van top employers, dat is wat wij ook wel zien is de voorbije jaren het stijgend belang van horizontale carrièrepaden, maar ook van zaken zoals job rotation en dergelijke. Die worden echt wel meer en meer ingeschakeld. En we zitten hier nu in een ICT-context met Segeca, maar ook bij andere bedrijven zie je dat daar toch meer en meer aandacht voor is. Gewoon omdat men het beschouwt als een verrijking en het bijwerken van bepaalde competenties door voortdurend andere zaken binnen de organisatie te gaan doen. Het is niet dat je minder waardig bent omdat je niet enkel omhoog gaat. Het kan ook misschien status is dan niet het juiste woord, maar het kan je zeker versterken als medewerker om ook eens een stap opzij te zetten. Dus stap opzij in de zin van horizontaal een andere job te gaan doen, bedoel ik dan. Dus in die zin sluit de tendens in het top employers onderzoek daar toch ook wel in zekere mate bij aan.
Ja. Aniek, ik wil...
We hebben bijvoorbeeld ook rolmodellen. Hè? Dus je hebt je loonbanden, hè, waar dat we proberen toch maar het conform op basis daarvan te verlonen in feite. Maar het is niet omdat je in een lagere loonband zit, dat je minder verloond wordt dan iemand die in de loonband daarboven zit in feite. Dus we hebben ook horizontale groeipaden waar je financieel in kan groeien in feite. En op die manier willen we toch een beetje mensen verlonen om ook expert te worden in een bepaalde rol.
Ja. Laten we ook even naar jouw eigen team kijken, Aniek. Waar ben je nou tegen aangelopen in de verandering binnen jouw eigen HR-team om meer die agile kant op te gaan ook, om qua eigen agility aan te sluiten bij de richting van het bedrijf?
Ik denk dat het gewoon even is van even goed je team op de kaart te zetten. En ja, ook continu de filosofie proberen uit te dragen van probeer af en toe ook eens in de grijze zones te kijken en uit jouw domein te stappen in feite. Contacteer, we hebben verschillende disciplines binnen HR. We hebben mensen die voor payroll werken, we hebben business partners, we hebben recruiters. Dus elk met hun eigen focus. Maar wat ik wel belangrijk vind, is dat niemand van HR zich verschuilt achter een andere rol binnen HR. Want iedereen heeft daar een verantwoordelijkheid te nemen. Wanneer een HR business partner klaagt over een recruitment dat misschien niet goed loopt in een afdeling, ja, dan is wel de vraag die terugkomt, ja, wat ga jij eraan doen? Wat ga jij meehelpen daaraan doen? Jij moet ook feedback geven aan jouw collega's binnen recruitment in feite. En dat is ook wel iets wat dat we ingeburgerd hebben in het team, is dat feedback niet van je leidinggevende alleen moet komen. Leidinggevende moet ook feedback moet ook tussen collega's kunnen in feite. En het is vaak veel doeltreffender als het van een collega komt dan wanneer het van een leidinggevende komt.
Ja, en dat is makkelijk gezegd en moeilijk gedaan. Want feedback geven aan je collega's is ook best lastig. Het is niet voor niks dat er altijd geklaagd wordt over elkaar. Hè, want dan hoef je de confrontatie niet aan. Dus hoe help jij dan jouw collega's uit je team om dat te doen, te leren, te ontwikkelen?
Als het terecht is, dan kan je dat altijd objectiveren. En dan denk ik dat wanneer je... Ja, denk een zeker maturiteitsniveau te hebben, wat de meeste mensen ook hebben in onze organisatie, dat zij best wel, als je hun wat coacht, en ja, hoe kan je dat nu aanpakken, hoe kan je dat nu bespreekbaar maken, dat iedereen dat gesprek wel aangaat met zijn collega's in feite. Als het dan echt te moeilijk wordt, is het voor mij prima, maar dan wil ik wel met drie partijen rond tafel zitten. Dus dan wil ik er zelf wel bij zitten, bijvoorbeeld als leidinggevende, maar niet als postbode, want daar werk ik niet, dat werkt niet. Dus wel, ofwel met drie, ofwel de twee, waar die iets tegen elkaar te zeggen hebben in feite, maar niet iemand apart die eigenlijk de boodschappen moet gaan overbrengen.
Ja. Wat is nou het resultaat waar je het meest trots op ben als je kijkt wat de afgelopen tijd gebeurd is, omdat je wendbaarder, agile bent gaan werken?
Ik vind de samenwerking binnen het HR-team echt ja, geweldig. Gewoon. Iedereen steunt elkaar. Mensen proberen ook altijd vanuit het standpunt van iemand anders de problematiek te bekijken. En ook met de business. Dus het is niet zozeer van hier stopt mijn verantwoordelijkheid en hier begint jouw verantwoordelijkheid. Het is echt ja, met z'n allen naar een bepaalde problematiek of een bepaald doel gaan kijken en proberen samen tot een oplossing te komen. Zonder in vakjes te denken van, ik kan niet verder omdat persoon X of persoon Y iets niet opgeleverd heeft.
Ja.
Dus die samenwerking die wordt echt wel hechter en mensen leren elkaar beter begrijpen.
Oké. Okay. Ik wil eigenlijk onze HR-collega's die luisteren gaan helpen. Want die zitten een beetje met, denk ik, dat veel met het vraagstuk zitten van ja, er wordt steeds wendbaarder gewerkt. Er wordt heel veel wendbaarheid gewenst en geëist. Het staat in de strategie of misschien wel in de missie van de organisatie. Dat je een wendbare organisatie wil zijn die flexibel in kan spelen op de wens van de klanten en de gebeurtenissen in de wereld. Nou, dan heb ik voor mij zo'n beetje alle missies van bijna alle bedrijven samengevat. Met daarbij natuurlijk nog een specifiek doel. Wat zou je ze adviseren te doen, Aniek? Wat is een goede eerste stap om te zetten om zelf als HR-team meer agile te worden?
Ja, dat is dat groeit
de vraag van 1 miljoen.
Een beetje. Volgens mij moet de cultuur in het bedrijf het wel toelaten. Je kan als HR alleen kan je dat verschil niet maken in feite. Eigenlijk moet je gaan kijken van ja, wie zijn wij als bedrijf en krijgen wij ook toegang om op een andere manier te gaan werken in feite. Dus ik denk dat je die zaken eerst toch wel eventjes op groepsdirectieniveau moet bespreken van kijk hè, en ja, noem het agile of hoe je het ook noemt in feite, want het zijn vaak ook buzzwords geworden waar dat sommige mensen ook wat argwanend naartoe kijken. Maar ja, eigenlijk is vooral belangrijk van hoe kan ik dat invullen in mijn organisatie en hoe kan mijn organisatie daar voordeel behalen in feite door op een meer agile manier te gaan werken.
Maar dat hebben we geregeld, Aniek. Het is andersom. De organisatie is enorm agile aan het werken, maar die zegt tegen HR, jongens, help ons ook op een agile manier. En vervolgens ben je HR-manager. Nou ja, eigenlijk staan collega's in jouw schoenen, maar dan nog een paar jaar terug.
Ik denk dat je dan vooral een spok moet gaan hebben in jouw HR-team, die mee onderdeel uitmaakt van de business, die business ook begrijpt en die ook getraind wordt in agile acteren in feite. En dus in het HR-team moet je denk ik als leidinggevende vooral ook mensen erop wijzen dat ze de grijze zones moeten gaan opzoeken. Dat je zelf niet te star blijft denken van men heeft een klacht over een auto. Dat is fleet waar dat je eigenlijk naartoe moet gaan. Nee, je kan altijd als businesspartner ook eventjes luisteren van ja, waar gaat die klacht eigenlijk over? En je kan zelf eigenlijk daar mogelijk ook een antwoord op geven. Of eventueel via de leidinggevende aangeven van kijk, deze problematiek speelt er. Hoe kan jij daar verder op inspelen in feite? Want gewoon alleen maar doorwijzen naar die heeft de titel, dus die zal het wel oplossen. Daar verliezen we gewoon heel veel tijd mee. Ja. En creëren we veel frustraties.
Ja. Mooi. Steven?
Ja, ik denk voor HR is een heel belangrijke rol weggelegd. Gezien het belang van flexibiliteit en wendbaarheid in de komende periode. Met name de rol van HR in change management. Het is niet voor niks dat we dat topic precies vrij recent in onze survey hebben toegevoegd. Ik merk dat ook wel als ik spreek met ik zal maar zeggen, prospect top employers voor de toekomst, dat als het over change management gaat, dat men daar echt vaak het van in keulen hoort donderen, bij wijze van spreken. Dus er zijn wel degelijk bepaalde methodologieën om te gaan met HR. HR kan daar een zeer belangrijke rol in spelen. Leadership beter aansturen, zelf zijn rol opnemen, echt sturend zijn of ondersteunend, al naar gelang. Dus ik denk met name naar die change management processen voor de toekomst, dat daar HR zeker nog meer op kan focussen.
Mooi. Ik dank jullie zeer. Aniek Stalmans van CGK en Steven van Raamdonk van Top Employers Instituut. En jij natuurlijk ongelooflijk bedankt voor het luisteren naar People Power.
People Power. Over de kracht van mensen in organisaties.